Jawel, donderdag 21 september is losgebroken. Robert en ik zitten er klaar voor. Een nieuwe Vivo Valentine staat op je te wachten. Maar voordat we beginnen, heel eventjes een hele dikke dank aan alle bazige bazen die gedoneerd hebben, die Tribe member zijn geworden, die onze podcast mogelijk maken. Want je weet, na afloop van deze reguliere Vivo Valentine aflevering ga je direct als een haas naar vivovalentine.com. Daar kun je meekijken met de extra. Ja, de extra aflevering. Dan gaan we gewoon nog een uur door, Robert.
Zeker.
Gaan we gewoon doen. Doen ja. We gewoon voor alle bazige bazen. Dus ben je nog geen Tribe member, ben je nog geen bazige baas, ga naar vivovalentine.com en klik op die link, regel het daar. Je weet zelf, het komt goed. En nu gaan we beginnen over Prinsjesdag. Toch of niet?
Ik denk het wel, ja.
Ja, Prinsjesdag was weer.
Het was weer.
Heb je genoten van de rijtocht in de koets en het zwaaien van de koninklijke familie?
Ik vond het zeer vermakelijk, ja. Ik heb voor het eerst, ik weet niet in hoeveel jaar tijd, omdat ik wist, we gaan het erover hebben. Je hebt mij al twee of drie keer gevraagd tijdens een Prinsjesdag van, heb je het gezien? En ik, nee.
Nu heb je het wel gezien.
Oké, ik moet nu wel even een keertje gaan kijken. Dus ja. op anderhalf keer snelheid heb ik alles bekeken. Maar ook inderdaad het begin met al die koetsen en er was een hele uitleg op de NOS. Ik heb ook voor het eerst sinds jaren weer naar de NOS gekeken.
Oké. Ik heb het niet meer.
Niet om aan te raden.
Ik heb geen tv meer thuis. Nee,
ik ook niet. Maar je kan gewoon op YouTube, zeg maar, heb ik gewoon de livestream. We zijn ook tegenwoordig livestreams op YouTube. De NOS heb ik bekeken en toen, ja goed, dat was. Het is echt wel, als ik dat kijk, denk ik van, dat gaat niet goed met ons.
Ja, is dat wat je eraan overhoudt?
Ja.
Dat het niet goed met ons gaat? Ja, het is
of met ons, of met in ieder geval men die denkt dat dit zeg maar de norm is. En
het is niet de norm.
Het is wel de norm. Ik weet, jij denkt van niet. Nee. In jouw bubbel is het niet de norm, maar nee. Toch is dit in Nederland nog wel de norm. En ja. dat dit gedrag en dit de nepheid ervan, ik kan het gewoon niet aan.
Nee, het is te awkward voor woorden. Maar, ja. maar daarom, dat vind ik er grappig aan. Dat ik zoiets heb van, kijk, de koninklijke familie, dat zijn miljardairs allemaal. Hè? Die hebben gewoon echt heel veel geld.
Ja.
En moet je nagaan dat je miljardair bent. En wat verdient de koning en de koninklijke familie per jaar? Misschien 10 miljoen of zo, ik heb geen idee. Maar voor die 10 miljoen, wat dus wisselgeld is voor die gasten, moet je dan deze shit doen? Dan moet je in die koets aankomen rijden, ja. met je apenpak en je rare jurk. En dan moet je daar gaan staan zwaaien. En het leuke is van, kijk, Amalia die is in het gareel geramd, weet je. Die heeft zo van, luister, doe dit nou gewoon. Doe nou je best. Gewoon zwaaien, mond houden, zwaaien, lachen een beetje. En dan komt het goed. Dan krijg je ook die 10 miljoen. Dus Amalia is zoiets van, oké, wat ga ik doen? Weet je, komt goed. Ja. Maar dan heb je die Alexia, die dus nu 18 is en dus ook aan moet schuiven. Die erachter en die echt zoiets van,
yeah.
Die staat dus. En ik vind het geniaal, want aan haar zie je hoe kut het is.
Yeah. Ja, dat is zo. Ik weet niet, maar het is niet alleen de koninklijke familie, zeg maar, en die hele ceremonie, wat ik was ook heel interessant vind, want het heeft allemaal weer een traditie en ceremonies en allerlei pakjes en dingetjes wat we allemaal.
Ja.
Dat het zo normaal is, vind ik ook alweer heel erg bijzonder. Ik denk van, wat doe je hier? Waarom doe je dat? Hoezo zoveel koetsen en grootmeester dit, die dat dan weer leidt en die rijdt weer dan weer daar. En ja. Goed, alles heeft, ik weet niet, ik vind dat sowieso fascinerend wat daar allemaal gebeurt. Maar ook gewoon de nepheid ook van de NOS en de serieusheid waarmee ze dit zeg maar verslaan. En doen alsof er iets heel groots aan het gebeuren is. En dan, en ja, en dat, iedereen komt naar buiten kijken.
Maar daarom is het is alleen maar awkward. Weet je?
Ja.
Het is gewoon, dit doet niets af aan die inflatie die we gaan krijgen.
Nee.
Dit doet niks af aan de geld.
Geen woord over inflatie gehad in die hele fucking troonrede niet.
Ja.
Nee.
Hoe dan? Hoe kan dat?
Ja, weet ik veel. Het ging over Oekraïne en allerlei andere onzin en ik weet het niet. En Alexia, toch ging heel erg over Alexia, want die was dan nieuw en die was dan de troonopvolger. En die guy die daar stond, die van NOS, ja, jij hebt er dan gesproken daar en hoe ging dat dan?
Het is 18, het is een kind van 18.
Ja.
Weet je, wat ga je daar nou voor gesprek mee hebben? Weet je,
geen idee, maar het was allemaal heel belangrijk en iedereen ging erin mee. En
okay.
Wat ik heel mooi vond trouwens in die livestream, een van de interessantste dingen die ik vond, zeg maar, waren de mensen die aan het meechatten waren aan de zijkant tijdens de livestream. Dat je de totale culture clash die daar plaatsvindt in die comments.
Ja.
Zeg maar, je hebt mensen, zeg maar, ik denk van, ik kan zo, zeg maar, de Vivo Valentine kijkers kan ik eruit vissen.
Tuurlijk,
weet je, die dan beginnen over weet ik veel, allerlei complotten of poppenkast. Heel vaak het woord poppenkast voorbij zien komen en zo. Dat is geen clownwoord trouwens, vond ik even.
Lizard people, heb je die veel gezien?
Nee, maar dat soort complotten of dat soort hints en zo werden wel, zeg maar, die kwamen wel voorbij. En vervolgens werd de andere kant die dan zei, ah, oh, die wappies met de complotten, weet je wel. En dan, ja, Amalia is echt een goede koningin worden. Net zoals de oma, weet je, echt bloedserieus. Dat soort opmerkingen maken. En ik denk echt, twee werelden komen hier samen die niet echt niet goed samen gaan. Dat vond ik heel, heel
Maar dat betekent, kijk, er is een nieuwe doelgroep voor deze poppenkast. En dat is de interessante. Dat is ook waar. Kijk, een paar jaar terug had je in die chat had je helemaal geen wakkere mensen gezien. Weet je? Ik bedoel, als jij dit een poppenkast en dan kijk je ernaar, dan fuck it. Maar nu zitten we in een tijdperk waarin de elite heeft echt de boel op scherp gezet. En dat betekent dat ze dat dus ook voor hun kiezer krijgen. Weet je? En dat is waarom er fluitconcerten waren en toestanden. Want blijkbaar mensen die deze poppenkast niet trekken, die gaan nu ook echt erheen en beginnen te fluiten.
Yeah.
Ondenkbaar vroeger. Het waren altijd een paar bejaarden die dan lid waren van de Oranje Vereniging. En die gingen dan met een vlaggetje zwaaien. Weet je? En dan, dat was het dan wel. En nu krijg je gewoon van, het komt weer terug. Ze worden weer het volk ingetrokken. En dat is eerder gebeurd. Dat is namelijk tijdens de kroning in 1980 van, hoe heet ze? Toen Juliana, Beatrix werd gekroond en Juliana die deed afstand. En dat was 1980. En toen had je dus ook gewoon die rellen, het fluiten. Nou goed, dat was echt 10 keer erger. Dat is met traangas, de wolken die voorbij kwamen terwijl de live uitzending was. Dus ja. Dat was. Maar we gaan weer die kant op, denk ik. Weet je, we gaan gewoon weer terug naar de jaren 80.
Ja, als je het woord inflatie 0 keer noemt in je troonrede, dan. Heb je de wortel of de kern van het probleem niet te pakken?
Nou ja, en het is heel exemplarisch. Omdat ze inflatie niet benoemen, betekent dat ze het expres vermijden. En iedereen weet dat, weet je. Iedereen snapt dat het probleem inflatie is, weet je. Het probleem is niet Poetin die de gas duurder maakt. Nee, het probleem is inflatie. Het probleem is geldontwaarding. Het probleem is dat de koopkracht van je euro wegvalt ten opzichte van allemaal andere producten. En dan zie je, die andere producten worden duurder. En dat zie je in de huizenprijzen, dat zie je in de aandelenmarkt, dat zie je ook in olie en gas. Nou, nog een aantal dingen. Ook allemaal dingen die Poetin helemaal niet kan beïnvloeden. Daar zie je ook die prijsstijging in. Dus de inflatie is een groot probleem. En als je wilt doen alsof dat niet het geval is, ja, dan krijg je dus dit soort poppenkast. En hoe verder dat van de realiteit afdwaalt, daar zijn we inmiddels mee bezig, om dit soort van wat er nog officieel besproken mag worden op de publieke zenders en op de staatspropagandazenders, dat ja, de inflatie is daar geen onderdeel van, weet je. Dat wordt niet besproken, anders dan dat Poetin de schuld van iets krijgt of zoiets. En dan merk je gewoon van ja, we zijn nu in dit tijdperk aangekomen dat die discrepantie die er bestaat tussen de realiteit en die poppenkast, dat begint irritant te worden. En dan gaan mensen gaan dus fluiten en die gaan, ja, en straks krijgen we gewoon 1980 weer. Dan vliegen de traangasgranaten door het beeld heen.
Schaaf het nog wel aandacht aan een beetje tijdens die NOS-uitzending. Dat was dan een klein groepje mensen of zo met die met bordjes stonden en een aantal teksten en een van de van was stop de New World Order, zeg maar. En de andere was van dat het slecht ging in Nederland omdat mensen hun boodschap niet meer konden betalen. Die werd ook genoemd, zeg maar, door de verslaggever die dan bezig was. Vond ik wel interessant. Maar ik heb een aantal, want er was trouwens wel de koopkracht, zeg maar, ze hebben de inflatie niet genoemd, maar koopkracht was dan een soort van datgene wat ze wilden gaan verbeteren. Een impuls van 2 miljard. Ik vond het allemaal zo gratuit de hele tijd. Elke keer van die bedragen die ze noemen, denk van ja, tot opzichte van wat en hoeveel gaat het om vooruit? Wie krijgt dat en waarom en waar komt het vandaan? Al die dingen
vergeet het.
Allemaal niet belangrijk, doet er niet toe. Het is ook nog te kijken naar de algemene beschouwingen net. Die zijn dus altijd de dag na Prinsjesdag krijg je algemene beschouwingen of de dagen daarna.
Ja.
En dan gaan mensen reageren op die plannen die gepresenteerd zijn. Toen zei ik, hoor Caroline van der Plas ook zeggen, ja, ik vind het zo jammer dat we zo bezig zijn met wat het gaat kosten en waar het vandaan komt. Ik wil gewoon investeren, zei ze. Oké, Caroline.
Maar dat is ook een ding, hè, dat je er is geen gedegen economische kennis meer aanwezig in het kabinet. Ik bedoel, Sigrid Kaag, die daar gewoon als spion van een of andere geheime dienst naar voren is geschoven als minister van Buitenlandse Zaken en nu opeens minister van Financiën is geworden daar. Die heeft geen kennis meer van economie. Ze weet niet wat geld is. En dat met haar, dat hele kabinet, weet je, het doet er ook niet toe, want dat hele geld issue is verschoven naar Brussel, of beter gezegd naar Frankfurt. En dat, we hebben hier verder niet zoveel meer in de melk te brokkelen, weet je. De begroting in Nederland eigenlijk doet het er niet zoveel meer toe. En om heel eerlijk te zijn, Robert, ik zie dat terug in die begroting. Mm-hmm. Want ik heb eventjes op nos.nl gekeken naar de begroting. Hier heb ik hem, de Rijksbegroting van 2024. Heel erg lomp hebben ze dit neergezet, want het is natuurlijk veel subtieler dan dit. Maar het maakt niet uit, je kunt één ding er al direct uithalen. Er komt 402, of laten we zeggen 403 miljard binnen.
Wordt er gejat, bedoel je?
Wordt er gestolen, ja, die wordt zich toegeëigend door de staat. En er gaat 433 miljard uit. Ja. Met andere woorden, er is een tekort van 30 miljard. Waarom in godsnaam is er een tekort van 30 miljard in een begroting? Ja, dat is toch geen begroting?
Nee, het is een begroting, maar niet in balans. Maar zoals het hoort.
Als ik stel je voor dat ik doe even een fictief scenario, maar ik zou financieel directeur zijn bij een bedrijf. En ik stuur naar de directie en de aandeelhouders stuur ik een begroting voor de aankomende periode. En daarin kom ik een kleine 10% kom ik tekort. Weet je? Dan krijg ik het toch terug en zeg ik van, kun je deze begroting eventjes kloppen?
Heb je huiswerk niet gedaan? Ja.
Kun je heel eventjes je werk doen en gewoon die begroting op orde maken? En blijkbaar hoeft dat ook helemaal niet meer.
Dus in Nederland is het gewoon staand beleid. In sommige landen, heb ik al eerder genoemd, Zwitserland heb je, en nog een Scandinavisch land, is het in de grondwet verankerd dat je niet meer mag uitgeven dan er binnenkomt.
Ja.
Het is al raar dat je dat gewoon moet verankeren in de grondwet eigenlijk, dat het niet de standaard is. Maar goed,
gezond verstand zou moeten dicteren.
Maar goed, ze waren vooruitziend en zien dat het in andere landen niet zo is. En daar geven ze elke keer 10% meer uit. Sowieso vind ik het bijzonder, want weet je wat de begroting was in 2020?
Nee.
Heb je hoeveel miljard?
Als ik zou moeten gokken?
Ja.
300.
Ja, onder de 300 miljard.
Ja, dat geloof ik. Ja.
Want ik heb voor mij afgelopen twee jaar niet heel erg nauw gekeken. Maar toen de tijd was het voor mij voor de verkiezingen. Toen nog meedeed, heb ik die soort van helemaal ontleed. En ik dacht van, ik zag deze bij komen. 400 miljard, dat was toch, staat toch op rond de 300 miljard. Nou, er is 100 miljard bijgekomen in 4 jaar tijd.
Ik vind het knap dat ze 100 miljard inkomsten erbij hebben. Dat die uitgaven, dat ze het kunnen uitgeven. Ik wil ze geven F-16's weg aan Oekraïne.
Ja, dat is makkelijk.
Dan kom je er wel. Weet je. De uitgeven is gewoon niet zo heel moeilijk. Maar geld binnenkrijgen, geld verdienen is wel moeilijk. En dit betekent gewoon dat de strop wordt aangetrokken, als het ware. Weet je? De duimschroeven gaan aan en iedereen moet gewoon ophoesten.
Ja, het is gewoon een lastige verzwaring van 33% in 4 jaar tijd.
Ja.
Want daar heb je het over. Er komt gewoon 100 miljard bij op 300 miljard. Dat is gewoon 1/3 wat je dus meer aan belasting hebt opgehaald ten opzichte van dat jaar 2020.
Het is belachelijk.
Ja, en dat los van de inflatie. En nou, dan snap je waarom het Nibud zegt dat de helft van de Nederlanders moet even met rondkomen.
Ja. Kan jij nog herinneren toen het gedrag van Maastricht getekend werd? Het verdrag van Maastricht. Dat er gewoon een keiharde afspraak was over begrotingstekorten. En dat we gewoon niet meer dan, wat was het, 3,1%?
3 of zo inderdaad.
Ik dacht 3,1% begroting mocht niet meer.
Die meme.
Ja, inderdaad. Dat denken we even niet meer aan. Wat is daarmee gebeurd, man? Waarom? NOS.nl heeft dan zo'n artikel. Er wordt ook niet bij stilgestaan. Zo van, we hadden een afspraak met elkaar, maar die is gewoon de prullenbak in met alle andere fatsoensregels die zijn afgesproken over hoe Europa zou moeten werken. Ik begrijp het gewoon niet.
Nee, en het is ook gewoon te veel. Ik heb een beetje gezocht naar wat is nu, zeg maar, wat gaan we erop vooruit? Want we gaan een beetje op vooruit. Iemand
gaat er.
Een fictief personage bij het CPB.
Waarschijnlijk mensen die voor de overheid werken gaan erop vooruit.
Dat sowieso.
Ja.
Maar die, ik zag gewoon, ik denk van als je dan toch een beetje, zeg maar, het nieuws volgt en je wordt al gezien als inderdaad als een lizard person. Waarom ga je dan een begroting maken waarbij je zegt dat mensen er €666 op vooruit gaan? Ik heb het ergens gezien. Dat was echt een analyse op ad.nl. Van, ja, werkende mensen gaan er volgend jaar €666 op vooruit.
Dat kan toch niet?
Ja.
Dat kan toch niet?
Ja. Op het hele jaar. Maar goed, los van dat precieze bedrag was het. Het is altijd in de marge. Er zit altijd. Dat hele circus daar, die hele poppenkast wordt opgetuigd inderdaad voor een tientje of twee per maand, zeg maar, wat iemand erop vooruit gaat.
Ja.
En dan vergeten wat je allemaal, zeg maar, daaraan aan kwijtraakt. Ja,
het is maar goed, ik vind een aantal dingen vind ik, wat ik weet niet wat jij eruit hoort. Wat ik interessant vond, was dat De sociale zekerheid. De tweede, de op één na grootste uitgave. Dus het allergrootste is de zorg. Mm-hmm. Nou, dat vind, ik vind de zorg, dat vind, ik vind dat echt. Ik vind het een van de grootste problemen in Nederland. Dat Nederlanders geen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid.
Ja.
En ik snap dat dat. Ik begrijp waarom het komt en ik neem niemand dat kwalijk. Maar de realiteit is dat we. Een groot gedeelte van de bevolking hebben die struggelen met levensstijlziektes, mm-hmm. met lifestyleziektes. En dat, dat is op te lossen door die levensstijl te veranderen. En dat kan alleen maar als je zelf als persoon de verantwoordelijkheid daarvoor neemt. En weet je, ondanks dat we 3 jaar lang met coronaterreur hebben gehad, of eigenlijk 2 jaar lang hebben we coronaterreur gehad, is er gewoon geen enkele communicatie vanuit de overheid geweest van mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid.
Mm-hmm.
En ik vind dat dat is geen ongeluk, dat doen ze expres. Want de overheid wil graag dat zij belangrijk zijn voor alles. Dus alle problemen zouden kunnen oplossen. Mm-hmm. In realiteit kunnen ze geen enkel probleem oplossen en alleen maar problemen creëren. Maar goed, het zou vroeger werd je nog opgeroepen om te stoppen met roken, bij wijze van spreken. Dat is lang verleden tijd, weet je. Dat zie je niet meer.
Nee, het levert heel veel geld op.
Het levert ontzettend veel geld op. En dat is wat je nu, wat je gewoon ziet. Dus die zorg, ja, dat daar 111 miljard naartoe gaat. Ik weet het niet, weet je. Ik heb gewoon zoiets van, dat lijkt me een. Dat is niet om trots op te zijn. Dat is een probleem. Weet je? Mm-hmm. De bevolking is ziek. Ja. Hou op met 111 miljard uit te geven aan een zieke bevolking. Weet je? Zorg dat ze beter worden. Dan die sociale zekerheid. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk direct het gevolg van geldcreatie. Mensen raken hun baan kwijt. Nu moet die rentes weer verlaagd worden. Krijgen we economische crisis. Mensen raken hun baan kwijt. Bedrijven gaan failliet. Nou, op allemaal. Iedereen klopt aan bij het UWV. En dan gaan we 110 miljard slechts kost dat. Nou, dat is al. Dan zijn we op de helft van de begroting. 2 onderwerpen. Ja. Het is ongekend gewoon. En die 2, het is zo buiten alle proportie, weet je, die sociale zekerheid en de zorg. Dit is hoe de verzorgingsstaat er nu uitziet. Ja. De helft van de begroting van een land gaat op aan zorgen voor mensen die dat zelf de verantwoordelijkheid er niet voor nemen.
Ja.
Dat is wat het is. Ik vind, ik wil. Dit is niet economie. Dit is gewoon een sociale. Het is een ziekte, weet je. Dit is hoe die ziekte eruit ziet.
Ja.
Socialisme heet het.
Ik wil het zeggen communisme inderdaad. Maar ja. dit Nee, exact. En dat is. Goed, het is ook heel veel rondpompen. Want die zorg komt dan weer uit die zorgpremies en al die verplichte zorgverzekeringen en werknemersverzekeringen.
Dat is 42 miljard wat ze daarmee ophalen.
Ja, nee, klopt. Het is maar het is inderdaad omdat mensen niet. En misschien ook wel dankzij de overheid een ongezonde levensstijl. Ik bedoel, als je. Ik wil eerlijk gezegd, ik ben best wel fan van die Dr. James Dini, weet ik veel. Ik kan zijn naam, hij heeft een hele lange Italiaanse achternaam.
Saipedino, de vlees maximalist.
Ja, tenminste hij is.
Ja, ik weet wie je bedoelt. Sai nog iets, Saipedimi, ik weet het niet.
Die. Maar die zegt ook van ja, weet je, als de overheid zegt dat je, en dan noemt hij het advies van de overheid op wat voor mij in elk land een beetje een soort van op gelijke voet staat, zeg van dat niet volgen, zeg maar. Alles wat zij doen tegenover zal doen, ja, weet je, minder ei eten, eet meer.
Schijf van 5 bedoel je, de food
pyramid. Onder andere, ja, precies, weet je. En de overheid maakt je afhankelijk, ongezond, onzeker, zodat je na het denkt dat die poppenkast die we vandaag bij zien komen of van de week. Dat het enige is wat je nog gaat redden.
Weet je dat de schijf van 5 niet is samengesteld door het ministerie van Volksgezondheid, maar door het ministerie van Landbouw?
Ja, dat heb ik gezegd. Ja,
dat is echt fascinerend. Ja. Het heeft niets met gezondheid te maken. Nee. Het is alleen maar zo van, dit is wat we produceren. Kunnen jullie het allemaal even. Begin maar te consumeren, jongens. Dit lijstje graag.
En dat is dus voor Amerika. Want Amerika is een beetje dezelfde. Maar die hebben natuurlijk allebei ook dezelfde. Ze zijn allebei hele grote voedselproducerende landen.
Ja.
Graan en al dat soort shit. Melk.
Ja, exact.
Ik heb een aantal. Ik dacht van, even, wat vindt de koning belangrijk? Ja. Ik heb een aantal quotes uit de troonrede gehaald. Die ik opvallend vond. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
Oké, ja.
Volgorde van wanneer hij het zei. Hij zei, het brute geweld van Rusland tegen het Oekraïense volk in een illegale aanvalsoorlog tegen een soeverein buurland laat zien dat de verworvenheden die decennia zeker leken, dat niet zijn. Aan de oostgrens van Europa woedt een strijd om fundamentele democratische en rechtsstatelijke waarden.
Oké. Okay. Dat is nieuw, want dat gebeurt al honderden jaren. Ik bedoel, we hebben Tsjetsjenië gehad. We hebben nu Nagorno-Karabakh, Armenië en Azerbeidzjan. We hebben de Koerden hebben we gehad in Turkije. Om nog maar te zwijgen over de vele oorlogen in het Midden-Oosten, Jemen. Het is gewoon even wat gewoon top of mind.
Grappig, nu dit zegt, misschien is het meteen even tussen
de. Heeft de koning daar ook over gesproken, over al die over al dat onrecht?
Nou ja, nee, maar iemand anders wel. Als je heel veel naar de dystopia-tab gaat en het, de tweede link aanklikt daaronder.
Ja, Woody Harrelson. Ja, zeker. Dit is een hele vet kwaliteit. Hij is niet helemaal nieuw. Ik had hem al een week of twee geleden gezien. Daar komt hij. Oh. Ik ga even overnieuw beginnen. Want, ja.
En het ging dus, hij werd gevraagd over wat vind je van Oekraïne.
Ja. It's abominable when a superpower with all this military might, with no provocation, attacks a country that is like you know, Iraq. Oh, sorry. Korea. No, sorry. Ukraine. Nou, exact. Exact dat.
Heel even, ja. Nee, het is niks nieuw, maar ik vond het interessant. Want sowieso kwam in die troonrede wel vaker het woord rechtsstaat en democratie voorbij. Dat was echt een soort van rode draad die voorbij kwam. En hij koppelt het hier aan Oekraïne en het gevecht wat zij daar voeren, whatever.
Ja, rechtsstaat en democratie. Het is interessant, hè? Want in Nederland is hij verantwoordelijk voor het tekenen van wetten.
Mm-hmm.
Hij doet dat. Het wordt dus niet constitutioneel getoetst, wat Pieter Omtzigt nu wil.
Mm-hmm.
Hij is verantwoordelijk. Dus hij is persoonlijk verantwoordelijk voor de afbraak van onze grondweg. Door bijvoorbeeld door die wereldgezondheids of die nieuwe gezondheidswet die er doorheen gejast is. Dat heeft hij getekend.
Mm.
Dus ik bedoel, als je het hebt over de afbraak van de rechtsstaat, mm-hmm. afbraak van grondrechten, afbraak van het democratisch bestel, de koning is dat hoogst persoonlijk zelf aan het ondertekenen.
Nee, precies. En dat is dus. Het interessante is, want er is dus iets gaande, zeg maar die culture clash in de comments van NOS, het uitconcert, zeg maar, mm-hmm. waar wat groeiende is, zeg maar die twee realiteiten die nu een beetje aan het botsen zijn, of eigenlijk de realiteit met de poppenkast. Hij erkent dat een soort van in die troonrede, door heet het dat het te benoemen, en hij benoemt het nu aan de kant van Oekraïne, terwijl er, ja, hij zegt ook, wereldwijd staan vrijheid, democratie en rechtspraak onder druk. En heeft over de voorbereiding van berechting van oorlogsmisdadigers vanuit dat hele Oekraïne-conflict. Maar ik vind het interessant, want dat is wat jij zegt, dat is gaande. Zeg maar. Het is ook, hij haalt dingen aan die onder druk staan. Dat zie je ook in alle opiniepeilingen. Ja. Dat niemand meer vertrouwen heeft in de instituties. Dus hij wil er iets mee en hij draait het naar, degene, zeg maar, die de aanklacht eigenlijk in eerste instantie ook indienen.
Mm-hmm.
Namelijk tegen de overheid en tegen alle instituties die niet meer werken. Maar ik vond het interessant dat hij daar echt meerdere keren, zeg maar, in zijn speech op terugkwam.
Maar ik bedoel, stelt hij het vast dat het zo is? Want het is zo, weet je. Ik bedoel, we zijn ons vertrouwen in de instituten kwijtgeraakt.
Mm-hmm.
En dat is waar. En als hij dat vaststelt, nou prima dat hij dat vaststelt, weet je. Daar is niks mis mee. Maar het vervelende is als hij gaat lopen wijzen en gaat zeggen dit komt door puntje, puntje, puntje. Ik heb zoiets van, ik ben geen fan van het Koningshuis, maar ik heb zoiets van één ding wat ze in ieder geval zouden kunnen doen is boven die politiek uitstijgen en proberen boven de polarisatie uit te stijgen en in ieder geval een poging wagen om het volk weer te verbinden. Heeft hij dat gedaan?
Nee, hij ging wijzen.
Ja, natuurlijk, omdat hij gewoon onderdeel is van de polarisatie. Polarisatie is het doel.
Ja, hij ging wijzen, onder andere ook naar Rusland en China. Hij zei, Europa moet minder afhankelijk worden van Rusland en China en andere landen op gebied van energie, grondstoffen en medicijnen, noem die geloof ik specifiek op.
Ja.
Dus dat is de grap. Dus hij benoemt een tendens in de samenleving, maar hij wijst naar de verkeerde daders. Hij moet naar zichzelf kijken.
Want ik vind namelijk, hij heeft gelijk. Tuurlijk zijn we veel te afhankelijk van China, maar dat komt door globalisatie. En in eerste instantie komt het door geldcreatie, omdat het is gewoon te duur om hier te produceren. Dus verdwijnt al die productie naar landen waar het wel nog betaalbaar is. En zo is China groot geworden.
Ja,
en toen zijn we afhankelijk geworden.
Ja, dat plus belasting en regelgeving is denk ik ook een hele grote.
Dat ook inderdaad, ja. Maar goed, dat moet, anders kan die 400 miljard niet opgehoest worden. Weet je, maar goed, maar heeft hij ook nog iets nuttigs gezegd? Want je was bezig met de quotes. Ik ben benieuwd wat hij nog meer...
Even kijken. Nuttig, ja, eigenlijk niet heel erg. Ja, hij kwam met de wijsheid, verdienen komt altijd voor verdelen.
Wow.
Dat was een soort van handreiking naar, zeg maar, naar het bedrijfsleven en mensen. Ja. Zo van, ja, je moet wel de kans krijgen om geld te verdienen. Anders kunnen we daarna niet... Als je niet verdient, kun je het ook niet daarna herverdelen. Dus je moet wel nog even eerst verdienen voordat we kunnen gaan herverdelen.
Jezus, dat is toch zo'n ding. Als je niet kan delen, kun je niet vermenigvuldigen. Dat is net zo'n soort open deur. Zo. Ja. Die beginners, ondernemers, wijsheid. Jezus Christus.
Op het moment van, we hebben het natuurlijk eerder gehad over... het elektriciteitsnetwerk en hoe dat werkt. En dat, nou goed, weet je, met zonnepanelen. Want hij, ja, heeft natuurlijk al die duurzaamheidsmaatregelen weer opgesomd, waar iedereen zich aan moet gaan houden. Maar dus toch ook even benoemd dat we iets moesten gaan doen aan een meer flexibel en gespreid beleid voor elektriciteit. Omdat het dus, nou goed, je hebt nu te maken met die piek aanbod door zonnepanelen. Ik vond het grappig dat hij dat benoemde, omdat we daar natuurlijk een jaar geleden, of jij met Jeroen...
Dennis van der
Dennis, ja, sorry.
Die binnenkort weer langskomt.
Nice, ja, voor een vervolg. Die daar al over had gesproken in de afgelopen maanden, dat ook, zeg maar, zichtbaar is geworden. En blijkbaar hebben veel mensen last van dat hij het nu ook in de troonrede benoemd heeft.
En hoe heeft hij dat exact benoemd?
Ja, dus dat ze een overgang willen naar een meer flexibel en gespreid beleid op elektriciteit. Dus dat je dus, nou goed, ik ging ervan uit dat ging over de spreiding op het net, omdat je niet iedereen tegelijkertijd dingen wil laten aanbieden of kan... dat je misschien de vraag juist gaat concentreren, zeg maar, op het moment dat ook die aanbod...
Maar als ik bedoel, dat betekent niks anders dan meer kolen en gas verstoken of voor energieopwekking. Dat is wat het betekent. Ja, want wind en zon, dat is er al en dat is gewoon ontzettend onbetrouwbaar. Dus als het wind waait en de zon schijnt, ja, dan hebben we negatieve energieprijzen. En als de wind niet waait en de zon schijnt niet, dan hebben we hele dure energieprijzen. Want dan moet er gas verstoken worden wat niet meer kan, omdat ze de pijplijn hebben opgeblazen.
Ja. Dus,
dan wordt het gewoon nogal duur.
Daar kunnen ze ook niks aan doen.
Nee, dat is inflatie. Dat is gewoon...
Dat is allemaal Poetin.
Ja, dat is gewoon Poetin heeft dat gedaan, ja. Dus dat...
En wat ik nog een... Misschien het enige wat hij soort benoemde wat van belang was... was dat hij zei, wat ik ook niet had verwacht eigenlijk... was dat jongeren kampen steeds vaker met somberheid en eenzaamheid.
Ja.
En dat is denk ik iets wat... wat denk ik ook wel een teken is van die clash, van die poppenkast met de realiteit. En mensen die gewoon eigenlijk geen houvast meer hebben in wat altijd waar was en wat altijd normaal was. Die dat wegvallen en een voorbeeld krijgen van die NOS waarbij alles over de top nep is en niet menselijk meer. En je denkt dat dit de wereld is en waar je moet leven.
Ja.
Ik denk dat wel een heel groot... En uitzichtloosheid is misschien ook over, omdat... Wat voor werk kan je nog doen? Loont het werk nog? Kan je een huis kopen? Al die zaken, zeg maar. Het is dat...
Als je mensen de mogelijkheid afneemt om te sparen, en dat is wat er gebeurt met inflatie.
Mm-hmm.
En zeker mensen die slapen en niet doorhebben dat de euro geen geld is. Want het heeft namelijk niet de eigenschap dat je de waarde over tijd kunt transporteren. Dat namelijk wat sparen is, waarde over tijd transporteren. Als je dat mensen afneemt, dan ontneem je hun toekomst. En als je mensen hun toekomst ontneemt, ontneem je zingeving. En dat is wat je dus terugziet, vooral bij jongeren. Weet je? Want ik bedoel, als je tegen je pensioen aan zit, ja, dan wat voor toekomst heb je nog? Weet je? Je bent gewoon aan het genieten van wat je hebt. En je wordt wat conservatiever, want je wilt niet kwijtraken. Maar als je nu in begin 20 bent, je kunt geen huis kopen. Waarschijnlijk woon je nog bij je ouders. Daar heb je geen zin meer in, daar word je chagrijnig van. Vroeger kon je nog eens een biertje gaan drinken. Dat is tegenwoordig ook alweer onbetaalbaar. Ik hoor dus massaal van ouders die allemaal kinderen hebben, zo rond de 18, 19, 20. Die gaan niet meer uit. Die gaan gewoon bij elkaar langskomen. En als iemand een grote tuin heeft, dan gaan ze daar biertjes zitten drinken in de tuin rondom een kampvuurtje.
Mm.
Dat is het uitgaansleven vandaag de dag. Omdat gewoon een club, het fucking niet meer betaalbaar. Weet je? En natuurlijk heb je nog hele groepen mensen die dat wel doen in Amsterdam. Mm. Maar gewoon normale mensen die... Het is gewoon te duur.
Ja, die normale mensen vind je niet in Amsterdam.
Daarom.
Maar dat, dat plus, ik denk ook dat, wat ik net aanstipte, het beleid is dat de verantwoordelijkheid voor je leven, de verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid, de verantwoordelijkheid voor je bestaanszekerheid, dat in handen is van de overheid. Dus wat is dan nog het nut van je eigen leven? Waar ben je er nog voor? Zeg maar, jij hebt niet meer die... dat handelingsperspectief om zelf iets te doen met je leven. Dus dan je bent overgeleverd aan de wolven. Ja, en ik denk dat we hebben eerder gehad over Viktor Frankl.
Oh ja, ja, tuurlijk. Ja.
Een search for meaning. En, ja. En wat hij beschrijft in het boek is dat hij op het moment dat je dus de hoop verliest, dan verlies je letterlijk zeg maar het leven. Dat heeft hij gezien in die concentratiekampen. En dat is wat je hier ziet. Het is nog net geen concentratiekamp, maar er is geen hoop op een normaal leven. Je hebt geen hoop meer dat je het zelf kan veranderen. Ja, en dat creëert denk ik inderdaad ook die eenzaamheid en die somberheid bij veel jongeren.
Ja, nou, en het wordt gecultiveerd op platformen zoals TikTok en Instagram.
Ja.
Waarbij de meest krankzinnige psychische aandoeningen gekoppeld worden aan je gevoel voor identiteit. En dat je daardoor... dat is gewoon wat het is. En als je dan... als je identiteit ontleent of het wordt gevormd door dat soort platformen, dan word je gewoon gedreven in de hoek van psychische aandoeningen.
Mm-hmm.
En dat, je hoort kids dingen zeggen over de meest exotische shit waar ze helemaal geen last van hebben, maar gewoon die zeggen van, ja, maar daar heb ik last van. Dat is mijn droevig lot dat ik dit omga. En ik ben er trots op dat ik het heb. En dan... Ja, dan wordt het wordt gecultiveerd. En dat betekent dat je hebt dus een generatie met psychische patiënten gecreëerd.
Hebben we het al eens gehad over die trend op TikTok dat mensen nu doen alsof ze Tourette hebben?
Nee.
Hebben we het gezien?
Nee.
Er was, en voor mij komt het omdat er dus ooit een keer een hele populaire TikToker was. Die had echt Tourette en die had ook heel veel volgers. En toen dachten mensen, oh, die mensen, die dat is een manier dus om heel veel volgers te krijgen. Dus ze gingen faken of ze Tourette hadden. En nu heb je dus een hele soort van trend van mensen die faken dat ze Tourette hebben.
Ja.
En maar dat is niet alleen Tourette, maar er is een soort, dat heeft een naam. Er zijn steeds meer mensen, dat is wat jij beschrijft, die denken dat ze ergens, zeg maar, dat ze een bepaalde aandoening hebben.
Ja.
Door het gebruik van social media.
Ja, daarom. Nee, dat is het ding. Het zit in de mens, weet je. Ik bedoel, elk mens is op een meer of mindere mate hypochondrisch.
Mm-hmm.
En weet ik veel. Ik bedoel, iedereen dacht dat hij corona had, weet je. Ik heb voorbeelden van mensen die hebben zich laten opnemen in het ziekenhuis omdat ze dachten dat ze corona hadden en niet meer konden ademhalen, maar gewoon aan het hyperventileren waren en gewoon niks hadden.
Mm-hmm.
En dat, weet je, als ziekte, vooral als onzichtbare ziekte, zoals psychische aandoeningen, maar net zoals een virus bijvoorbeeld. Mensen maken zichzelf helemaal gek daarmee.
Mm.
En dat, maar ik, wat ik zo interessant vind, is dat het zo'n voedingsbodem heeft in een generatie aan kids die niks meer heeft.
Mm-hmm.
Weet je, ze hebben natuurlijk alles omdat hun ouders rijk zijn in die zin. Maar ze zullen zelf nooit meer het beter kunnen doen. Er is geen ruimte voor, er is geen toekomst voor hun. En als je dat ervaart, dan denk ik dat je geneigd bent om jezelf te gaan onderscheiden op een ander vlak. Weet je, dus als je die economische voorspoed, als je die weg gewoon afsluit, die brug die blaas je op, daar kan je niet meer overheen. Kids gaan iets anders verzinnen.
Hmm.
En wat ze nu verzinnen is dat. Dat is die gender shit. Hmm. Weet je, dat zijn de meest krankzinnige psychische aandoeningen die zichzelf aanpraten.
Hmm.
Ja, je krijgt gewoon, het is echt een soort van generatie, een verloren generatie gaan we krijgen.
Mm-hmm.
Het is echt heel triest.
Ja, en het is maar toch nog ook, ondanks dat het allemaal door de heersende elite, zeg maar, niet makkelijk wordt gemaakt, heb je ook nog altijd zelf wel een mogelijkheid en verantwoordelijkheid erin om er iets aan te doen. Ik moet denken, als ik kijk naar mijn Instagram feed, zeg maar, dat is echt 180 graden anders dan, zeg maar, wat we hier nu aan het beschrijven zijn. Er komen alleen maar dingen bij over naar die dokter met zijn voedingsadviezen. En ik ben helemaal gegrepen afgelopen maanden door mobility training en gymnastics. Waardoor ik echt idee heb dat ik 10 jaar jonger ben en flexibeler. En zoals Beard, the best you can be account, zo'n mobility guy, zegt. Een hele gast, hele bekende mobility gast met zo'n baard. Die heet Beard the best you can be. Die noemt het buttery joints, zeg maar. En nou goed, al dat soort dingen komen voorbij. Dus gezondheid en of mentale gezondheid. En het is een hele andere. Ik doe nog steeds dat ik niet heel veel op Instagram zitten. Maar het is volgens mij überhaupt niet goed dat je aandacht zo naar een ding uitgaat. Terwijl je beter gewoon in de wijde wereld kan intrekken. Maar ook daar kan je dus een verantwoordelijkheid in pakken door te beseffen dat die lui doen alsof ze de autoriteit over je hebben, maar je nog altijd zelf de autoriteit over je leven hebt. En inderdaad, je kan je onttrekken aan de hele fiat inflatie bubbel door te investeren in dingen die niet aan inflatie onderhevig zijn. Je kan investeren in je gezondheid. Het is, ik weet niet. Het is toch ook, want dat is toch wel die clash ook in die comments. Die andere beweging, die mensen die het een podcast vinden, die zitten vaak gewoon op die tour. Het is nu ook zo. Is dat niet zo dat fitness nu ook weer een alt-right? Dat ik ook weer een artikel gelezen.
Ja, dat is al een tijdje zo. Mensen die, maar dat heeft niks met fitness. Dat heeft te maken met persoonlijke verantwoordelijkheid.
Ja, met kritisch denken en kritisch zelf denken, nadenken. Ja,
dat zit dan blijkbaar. Dat is dan nu rechts blijkbaar. Ja. Dat is fucking gestoord. Ja. Maar goed, blijkbaar is dat zo, weet je. Dus en ik zat ook een van de protestvideo te zien in Amerika. En dan zie je al die kids, weet je, gekleurde haren. Zijn ze veel te zwaar, weet je. Het is gewoon, ik weet niet waarom ongezondheid samengaat met links. En een soort van dat je naar de sportschool gaat, dat gaat samen met rechts. Ik bedoel, het lijkt wel polarisatie is het doel. Het onderwerp doet er niet meer toe. Nee. Het is al lang niet meer politiek. Het is gewoon ja, iedereen is gek geworden.
Maar aan de andere kant is ook wel weer heel logisch. Zeg maar inderdaad, dik en ongezond en niet zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat is wat links wil. Links, jij hoeft niet te doen, wij doen het voor je.
Ja, de overheid moet voor me zorgen. Dat is wat die... Je had die Aisha van den Broek of ten Broek of weet ik wat. Die schreef van iedereen moest zich laten vaccineren. Oh, ja, en als je dat niet deed, dan moet je opgesloten worden. Ja. En dat is een goed voorbeeld, weet je. Want die neemt zelf nul verantwoordelijkheid. Echt geen verantwoordelijkheid voor de gezondheid. En hij heeft zoiets van, nee, doe het maar voor me. Weet je. Prik maar, doe maar, weet ik veel. En het ironische is dat het niet kan. Dus al die mensen worden ziek en gaan dood.
Ja.
En dat als ze dat niet al zijn, dan gaat het ook gebeuren. En dat, dat is heel treurig. En als je daar tegen wil vechten, dan moet je dus wel verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, kut, weet je. Hoe doe je dat als je links bent, maar je wil naar de sportschool? Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja.
Dat kan niet, want dan moet je ook Baudet gaan stemmen, weet ik veel wat allemaal. Dus
dan maar dik en ziek.
Dik en ongelukkig blijven.
Precies dat.
Nou, veel plezier.
Waren er nog meer quotes van...
Dit was het.
Oké, nou goed. Dan ik heb nog eventjes een korte reactie van demissionair premier Mark Rutte. En die vond... Interessant genoeg. Het is wel grappig dat hij dat vindt. Hij vindt een bol. maar hij vindt het fluitconcert wat de koninklijke familie kreeg. Terwijl ik eventjes dingen wegklik. Daarvan vindt hij dat moeten we geen aandacht geven. Er hoeft niet naar geluisterd te worden. Hij zegt hij is niet onder de indruk van de fluitconcerten die de koninklijke familie op Prinsjesdag te verduren kreeg tijdens de traditionele rijtour en balkonscène. Dat is een handjevol mensen. Laten we daar niet te veel aandacht aan besteden, zegt de minister-president.
Ja. Toen dacht ik, laten we even aandacht besteden aan die fluiters hier in Vivo Valentine.
Laten we er wel aandacht aan besteden. Het ding is, het is niet een kleine minderheid. Dat is zeker niet zo. Dit zijn mensen die zijn ontevreden. En ga er vooral geen aandacht aan besteden. Het is exact hetzelfde als die minister die bij de boeren thuis kwam en zei van, we gaan wel praten, maar ik ga niet luisteren. kun je dat nog herinneren? Ja. Dat is exact dezelfde, uit dezelfde verpakking komt dat recept. En ja, weet je, het wordt gewoon heel moeilijk op die manier, weet je. Ik bedoel, als je gewoon een elite hebt, een kabinet hebt, een regering hebt, die zoiets heeft van, ja, iedereen die het niet met me eens is, daar ga ik maar niet naar luisteren. Dat zijn een beetje rare mensen. Wie zijn die mensen, zoals Sigrid Kaag zei? Het is heel mooi, illustreert het eigenlijk, de totale losgeweektheid van mensen zoals Rutte met de maatschappij.
Ja, ja.
Hij is losgeweekt van de Nederlander. Hij is geen Nederlander meer.
Nee.
Hij woont in Brussel, weet je. Met zijn hoofd zit hij al in Brussel. En ik kan niet wachten dat die mensen opgedonderd zijn.
Ja, ik moet wel zeggen, het is lang geleden dat ik Mark Rutte in een nieuwsartikel voorbij heb zien komen. Dus dat was ook alweer...
Hij heeft een tijdje zijn mond gehouden inderdaad. Ja. Dat is een goeie. Dat heeft hij absoluut beter gedaan.
Dus ik denk ook dat dit zijn laatste is zo'n beetje. En dan nog een soort van... exit interview op, weet ik veel, ergens eind november of zo. En dan klaar.
Ja, nou inderdaad. Ja. Wat vond je van Amalia op dat bordes?
Ja, aanwezig.
Mag ik een filmpje laten zien van Amalia? Ik vond het niet aanwezig. Maar oh, wacht, er is even wat reclame. Die moet even voorbij natuurlijk. Ja, ga dat dan niet laten zien ook gelijk. Even reclame zeg ik toch. Even wachten tot hij weg is. Even kijken. Ja, daar komt hij. Ja, laat hem maar zien. Kijk Amalia, kijk haar staan.
Geoefend die hand.
Kijk, Alexia erbij voor het eerst.
Ja, ik heb er heel veel zin in. Pop.
Jammer, Jezus. Kijk,
Bek houden, gewoon zwaaien.
Maar kijk hoe Amalia daar staat. Kijk die blik in haar ogen. Zij heeft het al geleerd. Weet je? Ja. Zij heeft al echt gewoon... Zij heeft zoiets van, ik grijp jullie straks af. Yeah.
Dit is mijn volk.
Maar die doet straks wat rattengif in de... Oh, sorry. Die doet straks wat rattengif bij de ouders in de thee. En dan
is mijn
zijdebaas. Ja. Ja, maar echt, ik zal het gepeupel wel eens eventjes afleren hoe je moet fluiten.
Hoe durf je?
Echt, dus je zag er gewoon kijken, een soort van, dit vergeet ik niet. Nee. Motherfuckers. Ja. Ja, nee, dat... even kijken, ja. Amalia, dat wordt nog wat.
Het was dus trouwens ook, het was dus een hoe noem je dat? Een behouden, een bedeesde troonrede en miljoenennota.
Ja.
Omdat het natuurlijk een demissionair kabinet is en er niet zo, ja, er wordt niet heel veel nieuws gedaan.
Heel bescheiden 30 miljard.
Te veel uitgegeven, 100 miljard erbovenop. Dat is allemaal binnen de perken nog.
Ja, heel bescheiden.
Maar dat was ook in, hoe heet dat? Tot de teleurstelling van heel veel Kamerleden. Die zeiden van ja, het kan niet. We hebben crisis. We moeten nu gewoon doorgaan. Zoals die Paternotte, die vond dit nog te weinig. Maar ja. het was allemaal een beetje een teken van ja, hoe gaat het daarna de uitzien? Ik dacht misschien nog even één keer. Even kort de laatste peiling van INO van dit weekend.
Oké, even kijken. Die staat.
Die staat daaronder volgens mij.
Het Wieter, nee, dat is het Wieter. Oh, hier, Oscilly Sort, ja, zeker. Daar gaan we nog eventjes.
Ook al is het allemaal.
Ja, ze hebben hem offline gehad.
Oh, wacht even. Ik dacht omdat ik die had vervangen, die link, maar blijkbaar niet. Ik weet niet waarom dat zo.
Actueel, even kijken.
Grappig, als ik. Ja, heel weird. Misschien zit er een fout in de...
Nederlanders hebben onverminderd vertrouwen in de rechtsstaat. Nederlandse jongeren zetten klimaatverandering bovenaan. Dit is toch, wat is dit voor onderzoeksbureau?
Nou, betaalt door de overheid.
Ja, natuurlijk.
Ik heb er nog een... Ja, ik weet niet waarom, ik heb die link nog...
Oh, de zetelpeiling. INO zetelpeiling. Daar zijn we. Ik heb hem hier. Even kijken. Goed. Tabel 1, peiling Tweede Kamerverkiezing. 11 september 2023. Hier ja, staan dus... we.
Maar staat die op 11 september, die was 16 september uitgekomen, toch? Of niet? Is het nu, hebben we dat al besproken?
Dat weet ik niet. Dit is wat bij op hun website staat als de laatste.
Maar goed, dat is niet, toch nog even interessant dat nog steeds Pieter Omtzigt met 18% de grootste partij is. Daarna PvdA GroenLinks met 17,6%. Dus dat is bij elkaar 28 en de andere 27 zetels. Dan de VVD met 25 zetels. En daarna komt volgens mij PVV en BBB op 14 zetels, allebei op 9 of 9,1%.
Ja.
En dan staan de BVNL dus op 0 zetels. BVNL op 0 zetels, ja, 21 maar 1 zetel. FVD op 4 zetels, toch de partijen die enigszins meer richting onze denkwijze opereren.
Ja. Ja, wat er gaat gebeuren. Ik denk dat nieuw sociaal gelul van Pieter Omtzigt wordt dan de grootste. Die moet een minister-president leveren. Dat gaat een probleem worden. Dat is er niet. Vervolgens krijg je een kabinet, een soort gelegenheidsformatie ga je krijgen. En dat zal na 2 maanden weer vallen. Nadat er verschrikkelijke ruzie is uitgebroken binnen de partij van Pieter Omtzigt. Want je ziet al dat hij hij heeft een blik met clowns opengetrokken om die partij te gaan rennen. Daar lusten de honden geen brood van. Dat is niet normaal. En dat, weet je, we zagen al de een of andere D66 pro-vaccinatie gek die als communicatieadviseur was aangesteld of zeg, communicatiemanager was aangesteld.
Nee, je bedoelt die gewoon die bon... Oh nee, sorry, nee. CDA heb ik niet over. Ja.
Ja, nee, ik weet niet, maar die was aan een 4-wheel weer uitgeknikkerd. En ja, dat soort mensen zitten dan bij dat nieuw sociaal contract. Het is gewoon D66 meets CDA in een ander jasje. En ja. Ondanks dat Pieter misschien goede bedoelingen heeft, gaat niet werken. Dus dat klapt allemaal weer in elkaar. En dan, dan krijgen we nog een keer verkiezingen. En dan zal Timmermans waarschijnlijk aantreden.
Ja, ik denk dat het, wat jij schetst, dat het een uitermate positief scenario is. Want dan heb ik heel veel mensen die gedesillusioneerd zijn met de politiek en met Pieter Omtzigt. En dan is het zeg maar dat... Is dat orakel, is die Messias ook weer afgeserveerd? En dan misschien dat we dan even die realiteit kunnen laten indalen. Maar ik denk dat...
dat is echt utopiaans denken, is dat, hè?
Ja, nee, maar ik denk...
Nog één verkiezing, we gaan nog eentje doen. En dan, maar dan snapt iedereen het.
Nee, precies. Maar en het gaat niet gebeuren, denk ik. Want ik denk, ik weet niet wat hij gaat doen. Maar ik vraag me af of hij nog steeds de ambitie heeft om niet de grootste te worden. Dat was zijn uitgesproken ambitie.
Ja, dat zei hij, ja.
Maar dan moet je een beetje je best doen en minder zetels halen of minder kieskringen, wat ik al heb eerder zei. En dan wordt hij niet de grootste. Dan heb je gewoon PvdA GroenLinks, heb je nu al je Timmermans. Dat is denk ik het scenario wat gaat uitspelen.
Dat zou ook kunnen, inderdaad. Ja. Nee, we gaan Timmermans krijgen. We gaan gewoon meer klimaat gelul krijgen.
Oh ja, dat was nog één ding trouwens uit die begroting. Dat stond ook op de website van de Rijksoverheid.
Ja.
Dat zeg maar, het gebruik van klimaatrechten als in zeg maar CO2-rechten en klimaat en andere emissieruilhandel dingen, dat ik weet niet, het is iets wat...
Dat is waar het om gaat.
Waar het om gaat.
Het doel van het klimaat.
En dus ook steeds veel prominenter, zeg maar, in... nou goed, nu dus ook bij de miljoenennota naar voren kwam, dat ze dat op klimaat, dat ze daar, zeg maar, meer op ging insteken. En ik weet niet, ik heb voor het eerst dat ik dat terug zou komen, zeg maar, bij de miljoenennota stukken van die emissierechten voor CO2. En,
ja, nou ja, dat is het hele doel van de klimaatagenda. In 2030 moet elke Nederlander... elke Europeaan moet zijn CO2-footprint afrekenen bij banken zoals de Rabobank. Weet je, die gewoon in emissierechten gaan handelen. En het is krankzinnig. Het is voorbij krankzinnig dat mensen daarmee akkoord gaan. Het is insane. Het is zo duidelijk dat dit alles, alles wat er met klimaat besproken wordt. Weet je, het heeft geen enkele... het is wetenschappelijk, blijft het niet overeind. Er zijn... duizenden wetenschappers die zich er tegen uitspreken. Nobelprijswinnaar die zich de laatste tegen uit heeft gesproken. En het maakt niet uit, het moet er doorheen gedouwd worden. Want het is gewoon windhandel. Het is echt letterlijk windhandel. En het is de banken hebben het nodig om overeind te blijven.
En de grap is, het is al zo... dat zeg ik te veel, de grap is. Het is geen grap. Bloedserieus. het is al heel erg... normaal in het bedrijfsleven. Wanneer is het ingevoerd? In 2000 ergens, geloof ik.
Ja, naast Al Gore had toen zelfs al een bedrijf die in emissierechten handelde. Hij was volgens mij de eerste die dat echt deed.
Ja, en dat is dus bedrijven, voor heel veel bedrijven is dit gewoon al de normaalste zaak van de wereld. En hebben ze kennen ze niet beter. En voor mensen, consumenten, is het iets nieuws. Maar dit is gewoon al zo ingebed in onze samenleving en economie, dat ja, de overstap naar dat wij dat moeten gaan doen inderdaad met onze bankrekening is eigenlijk heel klein. Ik denk dat veel mensen die ja, niet op die manier ondernemen, zich daar niet bewust van zijn.
Ja, nou ja, en het interessante is dat je als land mag je dus, ik heb dat vorige keer even kort verteld, maar je mag bijvoorbeeld de bomen die je in een land hebt staan,
ja.
Dat zijn de zogenaamde CO2 sinkholes, dat zijn die absorberen CO2, breken dat af. Dus dat je hebt een x-aantal aan rechten. En naarmate je meer bomen in een land hebt, hoef je dus minder rechten te kopen. Want je bent dus ook aan het afbreken. En dat is de reden waarom al onze bomen in de houten oven moeten. Want dan gaan we straks hier in Noord-Europa verplicht zijn om heel erg veel CO2-rechten te kopen.
Mm.
Van landen onder andere waar die wel veel bomen hebben. En die landen zijn in Afrika. En daar zijn die emissierechten heel goedkoop. En daar gaat het verschil tussen waar het hiervoor verkocht wordt en daar gekocht wordt. Daar gaan banken ontzettend rijk van worden. Dus die zijn dat nu allemaal aan het opzetten.
Ik ga ook kijken of ik iets mee kan beginnen. Ik denk dat is een hele goede deal.
Je kunt nu al emissierechten kopen. Je kunt er gewoon in handelen. Ik ken iemand die de beursbelegger die zegt dat wordt het nieuwe goud. Weet je, je moet emissierechten.
Natuurlijk.
Ik moet er niet aan denken dat ik me daar mee bezig hou. Maar ja, nee. Misschien valt er geld te verdienen. Ik weet het niet.
Ik vind het wel.
Ja. Hey, een prachtig voorbeeld of eigenlijk koren op de molen van libertariërs is natuurlijk het drugsgebruik in Nederland. Nederlanders zijn fanatieke drugsgebruikers. Wij zijn ook wel een narco-etat genoemd, een drugsland. En het is slechts een kwestie van tijd voordat de overheid zich gaat bemoeien en een of ander probleem binnen die drugsindustrie moet oplossen. Los van het verbieden natuurlijk, begint er nu een wietproef. Grote vertraging is geweest, maar aan het einde van het jaar gaat het beginnen in Tilburg en Breda. En dit veelbesproken wiet-experiment gaat na jaren van voorbereiding echt beginnen op 15 december. Legale telers, wiettelers, zullen leveren aan coffeeshops. Nou ja, goed, en dat begint dus in die twee steden. Wat vind je hiervan? Legale telers.
Ja, het is bijzonder dat... dat is iets wat inderdaad al heel lang speelt. Dus er is een probleem gecreëerd door de overheid. Namelijk, we gaan drugshandel en productie en verkoop gaan we illegaal maken.
Een poging om schaarste te creëren.
Ja.
Waardoor de prijs omhoog gaat.
Ja, vervolgens laat je een soort van schoorvoetend toe dat mensen het wel gaan verkopen. Maar je mag het nog steeds niet produceren.
Met andere woorden, de prijs blijft hoog.
Ja.
En de overheid kan ingrijpen als de prijs te laag gaat.
Ja, en nu, nu is dus blijkbaar na 15 jaar dat moment aangekomen. En nu zijn er de eerste door de overheid gecertificeerde telers die dus dan wel legaal mogen telen, terwijl de rest dat niet mag.
Ja.
Die mogen nu een eerste shop opzetten in Breda, dat is een andere plek, nog in
Tilburg. Ja. En om even helder voor ogen te hebben, dit waren gewoon wiettelers die voorheen niet legaal waren, die nu door de overheid een stempeltje krijgen van je bent nu legaal. Dus we hebben het hier te maken. Ik geloof niet dat wiettelers criminelen zijn, maar absoluut niet. Maar bij de vorige definitie waren het criminelen. En nu heeft de overheid dus de definitie aangepast voor deze specifieke
uitzondering clausule in die definitie gemaakt.
Wat, ik bedoel, vrije markt technisch gezien, wat gaat er mis?
Heel veel. Ja, en ik vind het sowieso is natuurlijk, ik heb het vaak als ik naar Amerika ga, naar mijn familie over hoe krom dat, of überhaupt internationaal gezien, hoe krom dat beleid is dat je dus iets mag verkopen, maar niet mag produceren. En dat je dat als een logische oplossing vindt. Terwijl we nu ook gewoon zijn ingehaald door Amerika, Canada en heel veel Zuid-Amerikaanse landen. Die
Zwitserland, Portugal, ongeveer Thailand. Ja, elk land ter wereld.
Boven Nederland. Dan kan je het nu kopen en produceren zonder problemen. En hier, ze durven er niet aan. Dus dan komt er zo'n halfbakken experiment waarbij je dan twee mensen. Toelaat, ik ken toevallig iemand die daarover na zit te denken om zeg maar mee te doen aan dat proces van een vergunning krijgen als legale teler. Want daar kan je natuurlijk mega veel geld mee verdienen. Want de markt is afgebakend.
Denk je dat? Je denkt dat daar veel geld. Maar laten we het even doordenken. Wat gaat er gebeuren? Je hebt als coffeeshop, zeker in het zuiden, weet je, daar komen heel veel Fransen en Duitsers, die komen de grens over, die komen wiet kopen bij je.
Mm-hmm.
En er is maar één legale teler die kan aanbieden. Denk je nou echt dat die coffeeshop niet veel meer voorraad nodig heeft dan die legale teler kan bieden?
Dat denk ik wel.
Ja, logisch toch? Want die teler die heeft gewoon, weet ik wel, die heeft misschien drie soorten planten staan.
Ja.
En die coffeeshop wil graag 20 verschillende strains verkopen. Ja. Dus hoe gaat dat dan werken in de...
Ja, het gaat sowieso niet werken, maar ik denk dat
gaat de overheid het ook subsidiëren?
Maar hoezo? Omdat ze dan meer strains moeten krijgen?
Maar ik vraag me, waarom hebben we tussen aanhalingstekens legale wiettelers nodig? Wat voor probleem lost dat op?
Als je er twee hebt, lost het helemaal niks op.
Nee.
Maar het idee is, omdat criminaliteit slecht is, dat je dan dat nu niet meer hebt of zo. Maar goed.
Maar dan legaliseer je toch?
Ja, precies. Je kan met één penstreek dat al gedaan maken allemaal.
Niet alleen, weet ik veel, Mechters en Mohammed mogen wel. Dat zijn geen criminelen, maar de rest wel.
Doen precies hetzelfde, maar jullie zijn legaal en jullie zijn crimineel. Ja, ja. Nee.
Maar dat is sowieso ook dat op het moment. Maar dat ook juridisch gezien. Hè? Ik bedoel, als je als overheid zegt, Pietje mag iets wel doen en Jantje mag het niet doen, dan kun je toch voor de rechtbank niet meer, dat kun je niet meer hard maken.
Ja, dit is heel Nederland werkt. Vergunningstelsel, we zijn vergunningenland. Dat is ook het hele ding, dat mensen niet beseffen dat inderdaad, dit is rechtsgelijkheid in Nederland. Als iedereen in theorie aanspraak zou kunnen maken op zo'n vergunning, dan is er dus rechtsgelijkheid.
Mm-hmm.
En dan kan het gewoon. Dus nu hebben twee mensen zich die hebben die vergunning gekregen. Je hebt van Amsterdam heb ik 1000 voorbeelden van een taxivergunning of een lichtplaatsvergunning of je hebt overal een vergunning voor waar je voordat je iets mag doen hier.
Maar het is toch zo dat als je, zodra je dat ziet, hè, neem de taxivergunning. Mm-hmm. Wat je ziet is dat daarmee de markt afgesloten wordt en het hebben van een taxivergunning heel veel waard wordt.
Ja.
Taxis worden ook heel duur.
Mm-hmm.
Alles waar de overheid dit doet, dat wordt heel duur.
Ja.
Welk probleem lost dit op? Dat wiet te goedkoop is?
Ja, je lost het probleem omdat allerlei cowboys zich gaan bemoeien met iets waar je niet wilt zich gaan mee bemoeien. Dat is volgens mij ook een
soort
keer
kwaliteitskeurmerk. Dat zou je nog kunnen. Maar is kwaliteit het probleem nu? Is dat het probleem bij de wiet? Dat het soort van als je wietje haalt, dat je denkt van ik weet deze kwaliteit, deze. Nee.
Ik vind, dan gaan mensen dood aan of zo.
Deze is toch niet helemaal. Dus achter.
Even Rutte bellen.
Nee, dat kan niet. Rutte, ik wil betere wiet hebben. Is dat het probleem nu? Nee, toch?
Nee, het probleem is, ik moet ook even hard nadenken wat hun, ik probeer mijn mental gymnastics een beetje te te beoefenen hier? Zeg maar wat hun denkreden is om dit nog recht te kunnen...
Het wordt nergens, lullen. Ik heb gezocht, het wordt nergens uitgelegd.
Nee.
Het wordt echt nergens. Kuipers noemde het al buitengewoon ingewikkeld. Ja. Openen van bankrekeningen is lastig, heeft hij gezegd.
Ja, omdat je
genoeg variatie in een geleverde fiets. Ja, natuurlijk, dat kan helemaal niet. Ze willen verzekerd zijn van voldoende continuïteit. Terecht, vindt Kuipers. Niet een paar plantjes en één keer oogsten en is het klaar. Nee, er moeten kilo's wiet moeten erheen.
Ja, maar goed, inderdaad, die problemen zijn allemaal als sneeuw voor de zon verdwenen. Als jij zegt, weet je wat, laten we gewoon de verkoop en productie van wiet en hars gewoon 100% legaliseren.
Exact. Maar goed, er is een reden dat ze dat niet doen. En wat ik zo interessant vind, is dat doordat ze dat vergunningsstelsel... Kijk, een overheid wil altijd controle hebben. Het maakt niet uit of het nou, weet ik veel, crypto, bitcoin dingen zijn... of dat het, weet ik veel, nu weer dit is. De overheid wil altijd controle houden, op een of andere reden. Dat is een soort ziekte waar de overheid aan leidt. Die wil controle hebben. En het probleem is, die markt is al open in de zin dat het iedereen die zich... bevindt in dat circuit van wiethandel, die houdt geen rekening met de overheid. Weet je, die heeft daar niks mee te maken. Weet je, ze omzeilen de wetgeving, ze omzeilen van alles en nog wat. En weet je, die coffeeshops worden gewoon bevoorraad. Die plantjes groeien gewoon ergens op een boerderij in een kas, weet ik veel. Weet je, dat is er gewoon allemaal. Dus wat wil de overheid nou helemaal? Die wil gewoon grip krijgen op die markt. Die wil het kunnen belasten. En die wil ongewenste criminelen, tussen aanhalingstekens elementen, willen ze eruit kunnen, kunnen schoppen. Dat is wat ze willen, denk ik. Mm-hmm. Dat is waarom je controle wil houden. En ik heb gewoon zoiets van, het gaat je niet lukken. Want je hebt hier te maken met een industrie die al, weet ik veel, 30, 40 jaar gespecialiseerd is in het ontwijken van de overheid en het omzeilen van de grenzen. Ja, en Kuipers met zijn experiment zeggen van, ja, maar die wiet, die kwaliteit, die kan beter. Sure, weet je, concurreer op maar kwaliteit.
Is het zo?
Nou, dat staat wel in dit artikel. Dat het hier nu kan de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, bij legale aanvoer de cannabis controleren op vervuiling met bestrijdingsmiddelen of andere zaken.
Zullen bio-wiet.
Ja, nou, dan krijgen we dus gecertificeerde bio-wiet. Prima, is leuk. Maar ik zie niet dat het goedkoper gaat worden. Gaat alleen maar veel duurder worden.
Nee, je hebt en dat is dus precies iets wat de markt of de gemeenschap, zeg maar, zou kunnen overnemen. Dat soort keurmerken. Dat is inderdaad een van de...
Ja.
Het is een van die taken die de overheid zich heeft toegeëigend, waarvan wij zeggen, ja, als wij het doen, weet je, dan weet je dat het onderwijs goed is, of je weet dat je voeding goed is, of wat voor een belangrijke zaken ook. Terwijl dat zijn juist uitermate geschikte... een keurmerk is een uitermate geschikte... bezigheid van de markt. Ik heb al eerder genoemd dat ik dat thuiswinkel waarborg, wat ook vaak wordt aangehaald, zeg maar, van een beroeps- of belangenvereniging die een bepaalde kwaliteit nastreeft. Dat hoef je helemaal die overheid niet tussen te hebben. En ik dacht, ik moest denken aan andere kwaliteiten, want ik heb begrepen dat sinds er in Amerika, met name Californië, zeg maar, echte legale wietteelt is.
Ja.
En ze daar als een gek, zeg maar, allemaal strains aan het het kruisen met elkaar, dat echt de meest potente wiet nu vanuit Amerika naar Nederland wordt gehaald, zeg maar, hier in het
koffie. Het is omgekeerde wereld. Als je nu naar LA gaat, dan de wiet die je daar rookt, die is echt serieus. Die is significant beter dan wat je hier kunt krijgen. Ja. Dat is bizar wat daar gebeurd is. En het is en waarom? Gewoon omdat die markt vrijgegeven is.
Ja.
En daarom heb ik zoiets van, wat hier in Nederland nu weg, nu moet het weer een experiment met twee coffeeshops, twee steden, weet ik veel. Het is gewoon te lullig voor woorden. Het is echt weer het is typisch Hollands. Ja. Het is niet ambitieus, het lost geen probleem op. Het is gewoon, het is
lekker allemaal veilig.
Het is voor de bühne, het is poppenkast. Weet je, die coffeeshops verkopen gewoon nog exact dezelfde wiet die ze gisteren en vandaag gewoon via allemaal illegale kanalen aangeleverd krijgen. Daar gaat helemaal niets in veranderen. Alsof daar als Kuipers binnenkomt lopen in die coffeeshop en zegt van, ja, maar deze wiet, dit is duidelijk. Dit is gedoogde wiet en dit is illegale wiet. Ik doe, de man heeft geen flauw idee. Niemand heeft een flauw idee. Dat kun je helemaal niet zien, weet je, waar dat vandaan komt. Dus dat... het is kansloos. Het is zo ontzettend kinderachtig en kansloos. Maar goed, ik ben wel benieuwd wat het gevolg gaat zijn. Het is een interessant experiment. Het begint dus op 15 december. We gaan het in de gaten houden. Want dit gaat een prachtig voorbeeld zijn van hoe de overheid faalt in het reguleren van een industrie die eigenlijk al opereert in een grijze markt. En ik denk dat die grijze markt in dit geval efficiënter is dan deze volledig gereguleerde markt die de overheid graag wil.
Ja, zeker. Ik zat meteen in de tussentijd even op te zoeken. Maar ik denk dat ik dat voor een volgende keer moet bewaren over. Want dit is eigenlijk wel in lijn met de beweging vanuit het kabinet of slash de overheid. Met betrekking tot drugs. Want er komt dus ook een nieuwe drugswet, waarbij er een soort van, waar een derde lijst wordt toegevoegd. Met het doel als het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen. Maar ik heb er daar nog niet heel
goed over. Het gaat over die designer drugs en zo.
Ja, dat
heb ik ook gelezen. Ja.
Maar dus de trend is meer stringent, meer reguleren, meer onderdrukken in plaats van vrijgeven. Dat is misschien dit krampachtige experiment. Hoe is daar in diezelfde geest opgezet?
Nou, ik denk dat er nog iets anders is. En dat is dat, Nederland heeft natuurlijk een lange geschiedenis met drugs. De trend is dat drugs gelegaliseerd aan het worden is. Waarom is dat? Om met de woorden van Yoval Harari te spreken. We gaan toe naar een toekomst waar voor heel veel mensen geen plek meer is. Die gaan hun zingeving moeten halen uit het spelen van videogames en het gebruik van drugs, zoals hij dat zelf zegt. Dat is de rechterhand van Klaus Schwab, voor de mensen die hem niet kennen. En die, dus dit valt binnen die gedachte. We gaan toe naar een tijd waarin dus echt mensen hun zingeving kwijt kan. Het zij door geldontwaarding. Ze kunnen niet meer sparen. Ze hebben geen werk meer. Ze hebben geen economische toekomst meer. Zingeving gaat nu uit videogames en drugsgebruik komen. Dat betekent wel dat die drugs voorradig moet zijn. Ook omdat als je ze niet allemaal knetterstand houdt, dan krijg je dus rellen. Dus het is beter. Dus het is slechts een kwestie van tijd voordat deze proef min of meer succesvol verklaard gaat worden. Waarna het gesubsidieerd gaat worden door de overheid. En dan ga je namelijk echt zien wat het doel was. Dat is namelijk om heel goedkoop wiet uit te gaan delen aan mensen die geen economische rol meer gaan spelen in onze samenleving. En dat is bizar.
Wat vind je? Ik heb deze ook vaker gehoord. Ik ben al heel lang, gezien mijn libertaire opvattingen, zeg maar, tegen overheidsinmenging in elk domein. Dus ook op dit domein is het je eigen verantwoordelijkheid wat je doet, wel of geen drugs. Zonder dat je daar een uitspraak over doet, of het goed of slecht is voor de mens, moet de overheid zich er gewoon niet mee bemoeien.
Ja.
Maar ik kreeg soms inderdaad dingen terug waar ik een soort van altijd over stond. Maar nu dan inderdaad deze twist hoor van ja, maar het wordt nu gelegaliseerd heel veel, om deze reden, om mensen een soort van inderdaad bedwelm te houden en rustig te houden als een uitzichtloze toekomst hebben.
Ja.
Ben jij met die nieuwe context nog steeds voor het legaliseren van drugs?
Absoluut, ja. Ja. Drugs moet gewoon volledig legaal zijn. Iedereen moet zelf weten wat hij met zijn lijf en zijn lichaam doet. Dat wil niet zeggen dat ik zeg dat het een goed idee is om drugs te gebruiken. Mm-hmm. Dat moet iedereen zelf weten. Maar als je het namelijk niet legaliseert, dan betekent dat je het moet reguleren. En dat betekent dat de overheid zich ermee gaat bemoeien. Mm-hmm. En dan krijg je allemaal hele vervelende prikkels voor de overheid. Namelijk om het te gaan belasten, om er geld aan te gaan verdienen, om het op een bepaalde richting, om het te gaan subsidiëren, om weet ik veel, de. Je hebt al. Er is een boek en ik heb het nog niet gelezen, maar het is. Het gaat over Amerika. Het is van. Ik ben even aan het kijken. One Nation Under Blackmail heet het. Het bestaat uit twee delen. En het is van. Zij is heel vaak te gast in alternatieve media podcasts.
Candace Owens?
Nee. Ze praat altijd zo snel. Ze is.
Whitney Webb? Of
Whitney Webb, inderdaad. Ja? Oh, ja. Het is van Whitney Webb. Ja. En zij maakt. Ik zat een bespreking van het boek te luisteren. En daarin werd het argument aangedragen dat je in Amerika echt een versmelting hebt tussen die geheime diensten en de maffia. En dat is draait allemaal om drugs. En dat er is bijvoorbeeld een reden waarom de CIA, om de strijd tegen de Sandinisten, waren het geloof ik in Nicaragua te financieren, zijn ze drugs gaan dealen. Mm-hmm. Dus cocaïne is ingevoerd in LA en dat is de crack-epidemie heeft dat opgeleverd, nou, enzovoort. Dus dat er is gewoon een logische klik tussen de onderwereld en een bepaald element in de overheid.
Maar waarom was dat? Waarom? Dat is gewoon geboren omdat de geheime dienst dus een politieke agenda nastreefde, wat met drugs geld gefinancierd moest worden. En maffia gewoon geld verdienen met drugs. Dat is.
Maar eerder nog, dat, en ik heb het nog niet gelezen, het is een beetje flauw dat ik nu ga denken, wat ga filosofie aan mijn boek over gaat, maar het heeft te maken met dat bijvoorbeeld de geheime dienst heel vaak maffia hitmen inzetten voor aanslagen bijvoorbeeld. Weet je, dat gaat gewoon vrij nauw. Mm-hmm. Weet je, als er iemand praat en een deal wil maken en wil gaan getuigen tegen een organisatie of wat dan ook. Nou, dan weet je, staat de overheid klaar om je te voorzien van een nieuwe identiteit. Dat zit allemaal een beetje aan de kant van de geheime diensten. Weet je, nieuwe identiteiten, je verstoppen. Dat is een vrij specialistisch onderwerp. En dat, dus ze werken al langer samen daarin. Mm-hmm. En er zit iets in dat, kijk, de overheid heeft een of claimt eigenlijk een monopolie op geweld. De maffia houdt zich daar niet aan. maar dat betekent wel dat ze automatisch gesprekspartners van elkaar zijn. Weet je, niet op de beste. Ik bedoel dat niet op dat ze echt hand in hand over straat huppelen. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dat er altijd een spanningsveld is tussen het criminele element in de maatschappij en de overheid. En dat. Ja, ik weet niet, dat trekt ook aan elkaar. En als je dan zoiets ziet, weet je, dat ze dan een drugsmarkt willen gaan reguleren, dat ik denk van ja, dat is het domein van criminelen. De overheid begeeft zich op dat, in dat domein, wil daar iets mee, wil het eigenlijk overnemen. Dat is wat het gebeurt. Ik bedoel, als je de overheid als criminele organisatie ziet, dan is dit gewoon een concurrerende criminele organisatie die op jou...
Dat is precies wat het is.
Ja, dat is ook wat het is. Die begeeft je op jouw terrein, hebben natuurlijk veel meer vuurkracht, maar zijn heel log en traag. Dus hoe gaat de criminele organisatie hiermee om, weet je, op dat ogenblik? Dat is heel erg interessant. Mm-hmm. En dat, ja, sociologisch gezien ga je hele interessante ontwikkelingen krijgen op het moment dat de overheid zich met criminele activiteiten gaat bemoeien. Mm-hmm. Dus ja, dat is natuurlijk niet nieuw. Dit gebeurt al heel lang. En dat, ik ben benieuwd hoe dat in Nederland uitpakt.
Ja, interessante titel. One Nation Under Blackmail. Ik ga die podcast ook opzoeken.
Ja, tof. Goed. Ik zag nog ander nieuws voorbij komen. Dit nieuws is al een beetje van vorige week, denk ik, begin van de week. NOS kwam. Fossiele sector krijgt tussen de 39,7 en 46,4 miljard euro subsidie. Nog meer dan gedacht. Even los van aan de ene kant de hele specifieke bedragen, 39,7 en 46,4. En vervolgens zeggen van ja, we weten het niet precies, we hebben een range. Weet je? Zeg dan om en nabij de 40 miljard, weet je? Want dat was al bekend. Maar goed, wat denk je? Dit was dus uit de gelekte Prinsjesdagstukken van klimaatminister Rob Jetten. Wat denk je dat waar die subsidie uit bestaat?
Maar ja, ik was er net naar op zoek, want ik werd getriggerd door de eerste zin onder de kop waar het om ging.
Ja.
En dat er staat, Nederland geeft veel meer belastingvoordelen aan bedrijven voor het gebruik van olie, gas, kolen dan gedacht.
Ja.
Dus, en dat is precies voordat ik al dat artikel opende ging nadenken, wat bedoel je met subsidies, dacht ik toen.
Ja.
En ik dacht inderdaad, het gaat volgens mij over belastingkorting.
Exact. Dat noemen ze dus tegenwoordig subsidie.
Het staat ook daarna van, het gaat bij de zogenoemde fossiele subsidies.
Ja, exact. Maar wat hier dus eigenlijk gebeurt, want niemand heeft het artikel gelezen. Niemand begrijpt wat zogenoemde fossiele subsidies zijn. Maar nu kunnen de klimaathysterici kunnen nu schermen met een 10 keer zo groot bedrag. Want het zou eerst namelijk om 4,5 miljard gaan. Hier het ministerie ging inderdaad van een bedrag van 4,5 miljard euro. Milieuorganisaties kwamen in eigen berekeningen uit op 37,5 miljard. Nou, toen is de NOS er nog een keertje overheen gegaan. En die wist er nog een paar extra miljard uit te persen. Waar gaat dit over? Een bedrijf wat zich op een of andere manier relateert aan fossiele brandstoffen. Dat kan een autobedrijf zijn, maar het kan ook totaal anders zijn. Die wil zich graag in Nederland vestigen. Of die wil in ieder geval een onderdeel in Nederland vestigen. Het eerste wat hij doet is naar de Belastingdienst gaan. En zeggen van luister, wat voor voordelen bied je me als ik me in Nederland vestig? En Nederland wil dat graag, want dat zijn natuurlijk banen. En dat is economisch verkeer. Dus dan, daar wordt Nederland wat rijker van. Dus die zijn dan vaak ook wel bereid om belastingtechnisch wat voordelen te geven. Heel veel bedrijven doen dat. Ik weet ook in de videogame-industrie gebeurt dat. Heel veel bedrijven doen dat. En Ja, dat is hoe vrije markt werkt. Want je bent als bedrijf vrij om over de hele wereld je te vestigen.
Ja.
Dus je doet het in de landen die het daar het meest voordelig voor zijn. En dat wordt nu opeens, dit gebeurt al weet ik veel, dit gebeurt denk ik al 100 jaar. En nu wordt het opeens opnieuw verpakt en dan wordt het subsidie genoemd.
Ja.
Weet je, het is geen subsidie, het is niet geld wat de overheid betaalt. Het was geld dat gewoon nooit binnen was gekomen, want dat bedrijf was ergens anders naartoe gegaan.
Ja. Ja, en een van de dingen die ik ook zie staan is dat ze dus... Het gaat om, blijkbaar is kerosine nog belastingvrij.
Ja.
En dat levert dus, scheelt 2 miljard euro voor alle bedrijven die kerosine gebruiken. Nou goed, dat soort dingen. Ik denk, ja, wat je zegt, het is los dat ze zich rijk rekenen met iets wat er niet was geweest. Van die bedrijven hadden hier niet naartoe gekomen.
Ja.
Het is gewoon, het is niets van jou. Blijf er gewoon vanaf met je tengels. Hou op.
Precies, je hebt
al van 400 miljard gejat, is de verwachting voor volgend jaar. Moet het 450 miljard worden? Hoezo?
Ja, precies. Je bent niet helemaal voor belastingen.
Niet helemaal, denk ik, nee.
Ik ben heel erg voor belasting.
Ja?
Maar vrijwillige belasting.
Ja, maar dan is het geen belasting.
Nee, dan je kan toch vrijwillig jezelf vrijwillig laten belasten?
Ja, dat heet doneren.
Ja, misschien moet dat het zijn inderdaad, ja. Doneren aan de overheid.
Ja.
Nou, deze overheid zou geen cent van me krijgen.
Ja.
Mooi, dit was Viva Valentine voor deze donderdag 21 september. We gaan nu door op vivavalentine.com, waar we nog een uur doorpraten over een heleboel andere dingen. Waaronder, even kijken, ik ga er zo maar iets uitpakken.
Russell Brand natuurlijk.
Russell Brand, ja, natuurlijk,
en
inderdaad.
Ik heb hem niet ingezet, maar we moeten echt over hebben. Dat is... de Mexicaanse onthulling van vorige week.
Oh, de alien onthulling. Die ook. Ik heb ook nog een artikel van de NASA. Die claimen namelijk dat CO2-uitstoot kan leiden tot een oorlog met aliens. Jawel, de NASA wist het te melden. Het is een oud artikel, maar actueler dan ooit. Goed, dat en meer in Viva Valentine. De extra op vivavalentine.com. Doei!